Ik wil graag met u lezen twee gedeeltes uit Matteüs. We beginnen bij Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En Matteüs 26, vanaf vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: jij hoorde ook bij de Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer: echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden: je bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraad je. Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. En we zingen van Sela, gebed om vergeving.
Na de preek en meditatieve muziek zingen wij het lied Jezus ging Gods weg. Komt het hemelhoog en het is lied 109. Dus hemelhoog 109, Jezus ging Gods weg. Nou, we staan nogal voor een opdracht. Ik begin hem ook een beetje radicaal. Er wordt tegenwoordig wat afgevloekt. Ik weet niet of je dat herkent, maar het lijkt wel alsof zelfs de media, maar ook zeg maar, alle gesprekken, zelfs in onze gezinnen, dan weliswaar niet het GVD klinkt misschien, maar wel het F-woord. Op de een of andere manier verruwt onze maatschappij enorm. Tenminste, zo noemen we dat dan. He, dat we het F-woord gebruiken, echt te pas en te onpas. En dan komt er een soort van kracht uit ons naar boven als we dat doen. En ik kan me nog herinneren dat iemand uit mijn familie een keer zei: als je nou in plaats van het F-woord eens een keer halleluja zegt. Daar had een ander bezwaar tegen, want dan ga je namelijk een Bijbels woord gebruiken voor wat in je leeft. Is dat dan wel goed? Maar het lijkt net alsof we steeds meer ruimte nodig hebben om te vloeken. Om het onderste uit ons naar boven te laten komen. Weet je, een van de aspecten, want er is veel meer over te zeggen. Een van de aspecten is dat op het moment dat je dit soort woorden gaat gebruiken, dat je het risico loopt dat je alleen maar je eigen machteloosheid vormgeeft. Dus waar je niet uitkomt, wat je niet kunt vormgeven, waar je geen handvatten voor hebt, daar krijg je dan zo'n grondig stop- of vloekwoord voor. Even voor de goede orde, daar kunnen we een andere keer wel over praten, maar het vloeken zelf komt wel in de Bijbel voor. We zullen het Petrus zo meteen horen doen. Ja? Dus de preek zit ook een beetje op het rand van het toelaatbare. Ik zal je dat meteen laten merken. Want als ik bijvoorbeeld zou zeggen, hè, God verdoeme de oorlog. Laat God de oorlog verdoemen. Voor eeuwig wegdoen betekent dat, hè? Dan zal niemand van jullie zeggen, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet bidden. Toch? Het is een vloek. Ik heb een keer een predikant, een collega van mij, en sommigen van jullie weten dat, ik gebruik het op de leergroepen als voorbeeld. Ik heb een collega van mij een keer bij het feit dat een kindje van een paar dagen oud, daar werd een hersentumor, een dodelijke hersentumor bij geconstateerd. Ik heb die dominee toen horen zeggen, God verdoeme de tumoren. Nou, we schrokken ons een hoedje toen hij dat zei, maar hij heeft wel gelijk. Dus dat even over vloeken. Waar het mij nu even om gaat is, als je vloeken gaat gebruiken, maar ook het F-woord, hè, als je dat gaat gebruiken of andere woorden, hè, om iets wat in je zit lucht te geven. Daar gaat het vandaag om. De vraag is dus niet, mag je dat lucht geven? De vraag is, wat geef je lucht? Wat woont er in jouw hart? En het lijkt wel alsof, wanneer de generaties elkaar opvolgen, dat het meer noodzaak wordt om stopwoorden en vloeken te gebruiken. De tieners, die hoor je aan alle kanten, ook in de kerk, om de haverklap het F-woord gebruiken. En vraag ik me af, kun je niet meer leren je leven vorm te geven? Ben je al zo machteloos geworden dat je om de haverklap dat stopwoord moet gebruiken? Maar dat geldt voor ouderen ook hoor, alleen die hoor ik het dan iets minder doen. Die zijn misschien wat netter of zo. Waarom deze inleiding? Nou, Petrus. Petrus die krijgt van Jezus te horen dat op zijn belijdenis, hij roept het uit. Als anderen zeggen, u bent Elia, u bent een van de profeten, u bent een goede man, u bent een prachtig voorbeeld, we kunnen u volgen. Roept hij vanuit, ja, van waaruit, komen we straks op, aan het eind kom ik op terug, waar komt dat nou vandaan? Roept hij opeens, u bent de zoon van de levende God. Alsof een soort hemelse werkelijkheid door de woorden van Petrus heen doorbreekt in deze werkelijkheid. Hij is de eerste die het zegt. Dus God heeft een weg gevonden voor deze belijdenis in de persoon van Petrus. Jezus, die typeert dat ook. Die zegt ook, dat komt niet uit jezelf. Dat is, als God jou als kanaal gebruikt, zo zeg ik maar, Jezus zegt dan heel netjes bijbels, het is u van God gegeven. Als God jou als kanaal gebruikt om dit uit de diepte naar boven te laten komen, dan komt het niet uit jezelf. En dan zegt Jezus er ook nog achteraan, op deze belijdenis zal ik mijn kerk bouwen. Dus eigenlijk zegt hij, onze God in de hemel gaat nog veel meer kanalen vinden om deze belijdenis vorm te geven in de wereld. Jezus is de Zoon van God. In Jezus is God naar deze wereld gekomen. In Jezus is Hij mens geworden. Die belijdenis, en daar zal ik mijn kerk op bouwen. En Jezus zegt er dan ook nog bij, dat dit de sleutel is van het koninkrijk. Wil je mee in het koninkrijk van God, dan zit hier de ingang. Dat laten we even rusten. Want het volgende wat we van Petrus horen, is iets heel anders. Tenminste, dat lijkt zo. Jezus is gevangen genomen. Volgende week is de Stille Week en dan hebben we ook Goede Vrijdag. Jezus is gevangen genomen. En Petrus die volgt Jezus. Als een van de laatste, dat moet je er wel bij zeggen. Dus hij zit ergens diep geworteld, vast aan die persoon van Jezus van Nazareth. En hij komt dan op de plek waar Jezus voor Caiaphas staat. Nou, er zijn prachtige tekeningen in kinderbijbels waarin je dat kunt zien. Maar hij staat op de binnenhof. En op de binnenhof gekomen, zegt een van de dienaressen van Caiaphas, die spreekt hem aan. En die zegt, ja maar, Jij hoort ook bij Jezus. Jij hoort ook bij Jezus. En dan zou je bijna denken, Petrus, laat nou die diepe belijdenis nog een keer toe. Bid nou tot God dat je die woorden nog een keer mag zeggen. Ja, hij is de Zoon van God. Maar op de een of andere manier gebeurt er iets in zijn hart, gebeurt er iets met Petrus zelf, waardoor hij tegen die vrouw zegt, ik heb geen idee waarover jij het hebt. Dus het feit dat hij Jezus, dat hij verknocht is aan Jezus, dat hij zo ver gaat, dat hij in het hol van de leeuw komt met Jezus, ja, ik zal mijn leven voor u geven. Dat doet hij ook bijna, maar op het moment dat hij er op wordt aangesproken, zegt hij tegen die vrouw, met wat jij nu zegt, heb ik geen relatie. Ik snap jou niet. Hoe kom je daarbij? Het woord kennen, en dat wordt zometeen nog gruwelijker hoor, want nu zegt hij alleen nog tegen die vrouw dat hij niks met haar woorden heeft. Maar het woord kennen in de Bijbel, althans een van de betekenissen daarvan, is ik heb een relatie. En dat kun je ook voorstellen. Als je gewoon met elkaar optrekt, en jullie zouden bijvoorbeeld van elkaar zeggen, of van mij zeggen, ja, ik ken Peter. Als je dan niet verder komt dan van ja, hij preekt op zondag, hij rijdt af en toe motor en hij heeft een kale kop. Nou, dan kun je bij jezelf al zeggen van, nou, hoe ver gaat jouw kennis? Hoe ver ben jij met mij verbonden? Ja, begrijp me goed, ik wil jullie vandaag niet allemaal thuis op de koffie hebben. Want dat past niet in het huis. Maar snap je wat ik bedoel? Dan hoe ver gaat jouw relatie? Nou, het woordje kennen in de Bijbel heeft te maken met die relatie. In de uiterste vorm van relatie tussen mensen is ook man en vrouw geslachtsgemeenschap. Een kind krijgen. Dat is de uiterste vorm van kennen. Ja, in de Oude Statenvertaling wordt het ook zo vertaald. Hè? Adam kende zijn vrouw. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dacht ik, ja, logisch, hè, het is de enige op aarde. Maar ze bedoelde dat ze dus seks hadden met elkaar. Oké, dat wist ik toen nog niet als jochie, maar nu wel. Petrus die zegt, met wat jij zegt, dat ken ik niet. Daar heb ik geen relatie. Dus hij trekt als het ware een muur op. Tussen die vrouw en hem. Het aparte is dat wij dat, die neiging die zit misschien wel in ons allemaal. Ik had gisteren een ontmoeting waarin ik aangesproken werd en waar ik gewoon bij mezelf al merkte, oh, er schiet een muur tussen jou en mij. Nou, gelukkig, zei ik op dat moment, vind je het goed dat ik er even over nadenk wat je nu zegt, want ik merk dat het mij zo raakt dat ik niet zomaar kan antwoorden. Petrus, die trekt die muur op en die zegt ogenblikkelijk, ken ik niet. Ken ik niet. Die werkelijkheid waar jij over spreekt, dat ik bij Jezus hoor, die ken ik niet. En God kijkt uit de hemel. Is dit nou het woord, Petrus, waarop God zijn kerk gaat bouwen? Ik ken Jezus niet. Ik kan het me voorstellen, Petrus. Ik maak even een gesprek tussen God en Petrus. Hè? Ik kan het me voorstellen, Petrus. Want als jij je nu realiseert wie die Jezus van jou is. Mishandeld. Geslagen. Op weg naar zijn kruisdood. Die zich niet verdedigt. Ondanks alle liefdevolle dingen die hij gedaan heeft. Dat hij toch zeg maar aan alle kanten wordt gepakt. Geslagen. Petrus, ik kan me voorstellen dat jij met die werkelijkheid niets hebt. Dat jij niet snapt dat dit mijn weg is. Dus op zich, Petrus, denk ik dat je gelijk hebt. Dat toen jij riep, u bent de Zoon van de levende God, dat het niet woorden van jou waren. Dat jij geen relatie had met die God die zijn Zoon stuurde. Ik denk dat je gelijk had. Dat waren woorden die ik je gaf. En als je nu zegt, ik ken deze werkelijkheid niet, dan snap ik dat. Even rust. Begrijp je nu waarom ik in de inleiding zei, het is goed om hier op de plek van woord en gebed ook God te horen zeggen dat hij snapt dat je niets met de werkelijkheid van Jezus hebt? Dat je bij jezelf denkt, iemand die zich zo laat mishandelen, zichzelf in de dood geeft voor zijn vrienden. Kijk, wij zijn natuurlijk heel makkelijk, hè? Vaak wij zeggen van, Jezus is voor onze zonde gestorven. Ja, dat zal best. Maar heb jij ook werkelijk iets met die werkelijkheid? Heb jij werkelijk iets met die werkelijkheid dat je zegt, onze God is de God van overgave. Onze God is de God van betalen tot het eind. Onze God is de God van onrecht dragen. Onze God is de God van, vul het maar in. Heb jij dat werkelijk? Of zit je in de triomfboog van, ja, ik ben met Jezus opgestaan. Petrus heeft niets met de werkelijkheid van God. En dan hoort hij opeens achter zijn rug. Dat gaat altijd zo, hè? Als je een muur optrekt, dan hoor je het achter je rug om. Want dan zegt opeens een vrouw tegen anderen, ja, hij hoort ook bij Jezus. Even heel simpel, hè? Als jij iets uitsluit, afsluit, wat je wel in je hart kent, gaan ze achter je rug over je praten. Want ze merken aan je dat je niet toegankelijk bent voor een direct woord. Als je niet toegankelijk bent voor een direct woord, gaan de mensen achter je rug om praten. Maar jullie kennen allemaal die gevoeligheid. Dat als mensen achter je rug om praten, dat je het altijd hoort. Op een verjaardag. Of in de wandelgangen. Je hoort er altijd iets van. Dat Jan tegen Marie heeft gezegd, dat Piet had gezegd, dat jij. Altijd. Hoe komt dat? Komt dat omdat mensen over je roddelen? Nee, dat komt omdat jij achter je muur zit. Dat komt omdat jij je hart niet open hebt voor je naaste. Ze proberen je te bereiken, maar het lukt niet, want er staat een muur tussen. Dat is wat er met Petrus gebeurt. Hij hoort opeens daar in die kring ergens weer een vrouw tegen de mensen zeggen, ja, hij hoort ook bij Jezus. En dan maakt Petrus, die kijkt ze om zich heen, en die geeft er een eed bij. Nou, een eed is, hè, van dat kennen jullie, ik weet niet of je ooit voor de rechter hebt gestaan. Toen ik legerpredikant werd, moest ik de belofte van geheimhouding afleggen. En toen vroeg de commandant, die vroeg, wil je de eed of de belofte afleggen? Toen zei ik de belofte. Toen zegt hij, dat is gek. Ik zeg, waarom? Nou, je bent toch dominee, dan moet je toch zeggen, zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Ik zeg tegen die commandant, geloof jij in God dan? Nee. Ik zeg, wat heb je dan aan mijn eed? Je moet mij op mijn woord geloven. Dus als ik zeg, ik beloof het, dan moet je dat geloven, verder kom je niet. Ik zat trouwens een goed getuigenis in goed gezelschap, want Jezus zegt ook dat je helemaal geen eed moet zweren. Dus dat is, hè, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Maar die commandant, die keek mij zo aan van, dus ik moet geloven dat jij betrouwbaar bent. Ja, maar dat moet je toch ook als ik de eed afleg, of niet? Oh ja, nee, dat was zo, goed. Maar Petrus, die legt een eed af. Maar even probeer het te volgen. Waarom doe je dat? Waarom ga je zeggen, zo waar God leeft? Of Jezus haalt er nog een paar aan die je ook niet mag gebruiken. Hè? Bij Jeruzalem. Of bij de 10 geboden. Of weet ik wat, hè? Ik bezweer. God weet dat ik gelijk heb, zei een mevrouw in mijn vorige gemeente in een familieruzie. God weet dat ik gelijk heb. Ik keek haar aan. Oh. Nou, dat heeft hij dan nog tegen niemand verteld. Was wel een foute opmerking, maar wel op het goede moment. Ja. Waarom doe je dat? Petrus, kom op. Waarom doe je dat? Mensen praten achter je rug om. Maar dat ligt echt aan jou. God weet dat ik die mens niet ken. Oh, nou is die al dichterbij. Nou zegt hij al niet meer, wat jij zegt heb ik geen relatie mee. Nee, met die mens heb ik geen relatie. Ik ken die mens niet. Ik heb geen relatie met de man waarover jullie spreken. Die is mij volstrekt vreemd. Daar wil ik niet mee optrekken. God weet dat. Dat is de eed. En dan is de muur nog wat hoger geworden. En God in de hemel kijkt Petrus weer aan. Kijkt jou en mij aan en zegt, nee, ik weet het. Ik weet dat jij niets met mij hebt. Voel even hoe vernietigend dat kan klinken. Jij ongelovige, hè? Psalm 14, daar hebben we niet voor niks gelezen. Jij ongelovige, jij valt aan. Nee, maar God in zijn vrede zegt tegen jou, nee, ik weet dat je niets met God hebt. Ik weet dat je niets met deze Jezus hebt die de weg van God gaat. Jezus ging Gods weg en wie hem daar wil volgen. Maar ik weet dat je er niks mee hebt. Dat je vanuit jezelf iets heel anders zou doen. Dat je allerlei dingen zou najagen en opbouwen en voor jezelf zou willen hebben. Niet overgeven. Niet een kruis dragen. Wat is dat voor een onzin, Heere God, dat u op deze manier denkt dat het koninkrijk vorm krijgt. Dat wij op de knieën zouden moeten en een kruisbalk zouden moeten opnemen. Dat wij slagen moeten verduren van mensen die volstrekt ongelijk hebben. Dat we ons aangevallen zouden moeten voelen door mensen die ons alleen maar willen liquideren. Wat is dat voor een koninkrijk? Ik heb daar niets mee. Zo waar de Heere leeft. En de Heere zegt uit zijn hoge hemel, dat weet ik. Ik leef. En je hebt volkomen gelijk. Dat hoef ik niet te ondersteunen. Dat hoef ik niet te bevestigen. Want je maakt het in alles duidelijk. Je hebt niks met Jezus. Je snapt het niet. En al zou je het snappen, dan nog zou je het loslaten. Langzaam komt Petrus helemaal alleen te staan. Denkt hij. Want God houdt hem nog steeds vast. Ik hoop dat je het door de woorden heen hoort. Hè? In de diepste put denken wij wel eens, God heeft ons verlaten. Eén van ons, en ik neem aan dat ze thuis meeluistert, één van ons heeft een keer gezegd, nee, in de diepste put is God. Die in stilte met je meegaat, die alle lijden met je draagt, die al jouw pijn kent. In de diepste put is God het meest nabij. Woorden van een van onze zusters uit de gemeente. Het verhaal van Petrus gaat verder. Want op een gegeven ogenblik is er een hele groep mensen die op hem afkomt. Dat is op zich heel logisch. Een hele groep mensen. Want hij had eerst de muur opgetrokken naar één. Die ene probeert via de roddel aan de achterkant binnen te komen. Dat lukt niet. Dus ze proberen nog steeds Petrus te bereiken. En is de volgende stap dat die groep het nog een keer gaat zeggen. Dus met andere woorden, Petrus veroorzaakt zijn eigen vijanden. En die groep die komt nu op hem af. Van als eentje het niet lukt als je je zo verdedigt. Ja, maar zeker, jij hoort wel bij Jezus. Het argument wat ze gebruiken is ongelooflijk flauw. Want jij spreekt ook Fries. Ja, dat is dan Galilees, maar Fries, dat snappen jullie beter. Ja, dus stel je voor dat Jezus een Fries was. Ja, jij spreekt ook Fries. Dus hoor jij bij Jezus. Dat is ongeveer hetzelfde van, jij hebt ook een Nederlands paspoort, dus ben je Nederlander. Zoiets. Ja? Maar dat zeggen ze wel. Jij spreekt ook met dezelfde tongval. En dan gaat Petrus vloeken. Vloeken. Ja, dat ga ik nu niet doen. Ja, maar hij zegt letterlijk, laat God alsjeblieft die Jezus voor eeuwig wegdoen. En dus denk niet dat de vloek waar ik het nu over heb betekent verdoem mij. Dat is een fout. Dat is echt een fout. Maar goed, hij zegt dus letterlijk zo van die woorden van laat alsjeblieft deze Jezus voor eeuwig uit mijn leven gaan. Ik heb hier helemaal niets mee. Heere God, neem hem alsjeblieft weg, deze Jezus. Ik kan hier niet meer tegen. Het aparte is dat op dat moment er een haan kraait. Dus hier staat een mens die verwoordt wat jij en ik bij tijd en wijle meemaken. Misschien heb je dat je hele leven al wel. Dat je eigenlijk bij jezelf moet ontdekken dat je diep van binnen helemaal niets met Jezus hebt. Ontken dat dan alsjeblieft ook niet. Geef daar lucht aan. Laat het naar buiten komen. Op het moment dat hij dat zegt, kraait er een haan. En dat komt omdat Jezus heeft gezegd dat voordat de haan zal kraaien, hij 3 keer Jezus verloochend zou hebben. Dat heeft hij nu 3 keer gedaan. Dezezelfde Petrus, waarvan eerst werd gezegd, Simon Petrus, jij bent de rots. Jouw belijdenis is de rots waarop ik de kerk zal bouwen. Blijkt opeens de kerk zelf helemaal niets te hebben met Jezus. Helemaal niets. Maar Jezus had het gezegd. Zodat jij ook mag weten dat je niet verloren gaat. Want Jezus in zijn woorden, voordat je dat ging doen, heeft al gezegd, ik weet dat je er niks mee hebt. En ik zal je eraan herinneren, als je in de diepte van je eigen bestaan komt, zal ik je herinneren aan het feit dat je er niets mee hebt. En terstond, staat er in de MBG, kraaide een haan. En Petrus wordt tot in zijn hart geraakt. Er staat, hij weende bitter. Hij ging naar buiten met die bitterheid van binnen. Dat absolute verloren zijn in zijn eigen bestaan. Nou, wellicht ken je dat ook. Dat je op een dag erachter komt dat met alles wat je kunt geloven, alles wat je hebt gehoord, alles wat je ooit hebt gebeden, dat je eigenlijk, als er al een God is, moet zeggen, niet voor mij. Niet voor mij. Het aparte is, en nu gaan we weer terug naar het begin, het aparte is dat je nu misschien zou verwachten dat je een soort toepassing van de preek krijgt van als je niet in Jezus gelooft, dan ga je verloren. Dat wordt niet de toepassing. De toepassing wordt, als je niet gelooft, houdt God je vast. Als je twijfelt, houdt God je vast. Als je vloekt, houdt God je vast. Als je een eed zweert dat je niets met Jezus hebt, houdt God je vast. Hoe kom ik nou tot zo'n opmerking? Nou, lieve mensen, ik las een artikel deze week en daar zal ik je niet mee vermoeien, maar die bracht me op een idee. Weet je, als jij zegt, hè, ik heb niets met God, weet ik zeker dat jij iets met God hebt. Namelijk niets. God laat jou niet los. Als jij zegt, ik heb niets met Jezus, heb je zijn naam wel genoemd. En raakt hij jou aan, roept hij jou tot een antwoord. Roept hij jou om je hart open te zetten. Wekt hij leven in jou. Kun je die volgen? Anders zou je helemaal niet roepen dat je niks met Jezus hebt. Iemand zei me deze week, ja, ik heb helemaal niets met God. Iemand die heel vroeger ook in een van onze kerken, NGK CGK, gedoopt is en opgevoed. Ik heb helemaal niets met God. Toen vroeg ik aan hem, wat vindt God daar zelf van? Ja, dat wist hij niet. Ik zeg, heb je het hem wel eens gevraagd? Toen zat hij me aan te kijken van, hè? Ik heb niks met God. Nee, maar God blijkbaar wel met jou, want hij laat je niet los, want je praat er nog steeds met mij over. Ja, maar dat komt omdat jij dominee bent. Nee, dat komt omdat God mij op jouw pad zet. Daar kan ik niks aan doen. Nou, die ging in totale verwarring weg. Maar het mooie is wel dat je hier ziet wat Jezus bedoelde. Voordat hij, en wat Matthäus 16, en wat Sam met ons las, is het begin van zijn lijdensweg. Het mooie is dat hij aan het begin van zijn lijdensweg zegt, ik ga mijn kerk bouwen. Dat wil zeggen dat door de stappen heen, ook door ons ongeloof heen, ook door onze vertwijfeling, ook door ons vloeken en eedzweren en noem het verder maar op, en relaties afbreken, dat Jezus Christus zijn kerk bouwt. En ik hoop en bid dat jullie allemaal dat mysterie zien. Dat je niet in allerlei dogma's blijft denken. Dat je niet in allemaal cijfertjes, getallen, weet ik wat je over de kerk kunt zeggen. Maar dat je heel duidelijk op de bodem van je ongeloof. Want dat krijgen we allemaal een keer. Spreek erover. Schaam je niet. Want het is de enige plek waarop we tegen elkaar kunnen zeggen. God houdt jou in Jezus Christus vast. Want hij bouwt zijn koninkrijk, dwars door de dood heen, dwars door jouw dood heen. Het feit dat Jezus stierf aan het kruis, wil niet zeggen dat jij niet door de dood heen moet. Maar je mag in geloof door de dood heen, omdat hij is opgestaan. Dus ook ervaar je op dit moment, dat je met een vloek en een zucht, God aan de kant zou willen zetten. Nooit meer last van, dat de hele wereld om je heen, tegen je zegt, Zie je wel? God laat jou nooit los.